Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over de natuur, de erbarmelijke staat van de natuur en wat we daaraan kunnen doen. Dat doen we naar aanleiding van de biodiversiteitstop die op dit moment in Montreal, Canada, wordt gehouden onder leiding van China. Daar gaan we uitgebreid over hebben met aan mijn rechterzijde Ben van Rij. Welkom Ben. Ben is buitenlandredacteur, maar houdt vooral voor ons eigenlijk de toestand van de planeet al jaren in de gaten. Heel nauwgezet. Je hebt ook vele reizen gemaakt om te schetsen hoe de planeet erbij ligt. Aan mijn linkerhand Jean-Pierre Gele, ook een instituut mag ik wel zeggen, jarenlang onze tv-recensent. Je was de laatste die dat in je eentje durfde en hebt gedaan. Inmiddels schrijf je alweer een paar jaar over de natuur op de wetenschapsredactie. Welkom ook. Om te beginnen wil ik, Jean-Pierre, hoe erg is het?
Ja, het is wel tamelijk dramatisch als je de cijfers moet geloven. En ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Het Wereld Natuurfonds brengt ieder twee jaar een rapport uit. Living Planet Report. En de laatste versie daarvan verscheen dit jaar. Daar was de inventarisatie dat 69% in de afgelopen 50 jaar aan soorten wordt bedreigd of is uitgestorven. Dat is gigantisch veel natuurlijk. Ja.
En dan gaat het over dieren of alle soorten?
Alle soorten, ook planten, bomen, vissen, zoogdieren, vogels, alles.
Dus van alle soorten die er waren begin deze eeuw zijn er nog maar 30% over?
Ja. Daar moet je altijd wel een beetje kanttekeningen bij maken, want wij weten niet hoe de biodiversiteit 100 of 500 of een paar duizend jaar geleden in elkaar stak. Maar alles wijst er wel op dat er in versneld tempo ook nog eens een enorme afname is.
Ja.
En dat is wel dramatisch. De mensen die hier beroepsmatig mee bezig zijn, ik dus eigenlijk ook, die noemen zichzelf administrateurs van de achteruitgang. Want ja, het lijkt er heel erg op dat we in een uitstervingsgolf zijn beland.
En welke dieren sneuvelen dan als eerste?
Als eerste?
Planten.
Dat is vrij moeilijk te zeggen. Op dit moment zijn er vrij veel problemen met de vissen. Door overbevissing met name eigenlijk. Insecten is ook een zeer serieus probleem. Er zijn diverse onderzoeken die drastische terugvallen hebben geconstateerd. 40-80% van de insecten zou zijn uitgestorven.
En hoe komt dat dan?
Onder andere, eigenlijk als voornaamste is eigenlijk het gebruik van pesticiden in de landbouw. Landbouw is ook hier, ik kan het niet leuker maken, toch wel een van de grote boosdoeners als het gaat om verlies aan biodiversiteit. En ja, dat is te verklaren en daar zitten grote belangen achter, zowel van de industrie als van boeren zelf die hoge productienormen moeten halen en daardoor meer omzet genereren. En dat doe je het beste door zo efficiënt mogelijk te telen en dus bestrijdingsmiddelen te gebruiken. En ja, daar gaan insecten aan dood. En waarom dat kwalijk is, je zou zeggen, echt goddank geen muggen meer op mijn slaapkamer. Maar insecten staan wel vrij laag aan de voedselpyramide. Als daar zo'n laag uitvalt, dan stort het hele ecosysteem in elkaar. En ik verzeker je, zonder insecten kan de mens niet leven.
Oké, maar dat is dus het zijn eigenlijk twee vrij onzichtbare groepen. Hè? Dus wel vissen zien we niet en insecten, die zien we wel, maar daar hebben we eerder last van. Dus dat voelt niet eens als erg.
Nee, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom het thema biodiversiteit bij het grote publiek toch maar niet lijkt te willen aanslaan. Terwijl er alle reden voor is, wat mij betreft.
De soorten die uitsterven hebben niet de hoogste aaibaarheidsgehalte.
Nee, al zijn er natuurlijk ook soorten die stukken aaibaarder zijn, die het ook moeilijk hebben. En desondanks gaan we toch gewoon door met het leven zoals we dat leven.
Daar komt misschien ook nog een soort fenomeen bij kijken, wat eigenlijk voor zorgt dat wij niet zien wat er gebeurt. Althans niet acuut genoeg zien wat er gebeurt. Mm-hmm. Dat noemen ze in het Engels het shifting baseline syndroom. En dat betekent eigenlijk dat je uitgaat, als je om je heen kijkt in de natuur, naar van wat je kent. Mm-hmm. En als je bent opgegroeid, zoals de generaties van onze ouders en grootouders, bijvoorbeeld in een Nederlands cultuurlandschap, wat vol zat met allerlei soorten vogels, insecten, met sloten vol vis, dan weet je wat er verdwenen is in de loop van de decennia. Mm-hmm. Maar jongeren bijvoorbeeld, die uitgangssituatie niet kennen, kunnen dat met niks anders vergelijken. En
die zien de laatste grotto en zijn dolblij dat ze een grotto zien.
Die zijn blij dat ze een grotto zien, inderdaad. En die wisten niet die weten niet dat er bij spreken 20, 30 jaar geleden misschien wel 200 grotto's in die weilanden zaten.
Ja, maar kun je dan zeggen dat bij jongeren zit de pijn vooral in klimaatverandering? Want daar maken ze zich wel heel erg druk over, hè? De opwarming van de aarde. En daar zijn ze ook heel fel in hun acties. Maar biodiversiteit is misschien eerder die pijn daarover, die voel je misschien eerder als je wat ouder bent.
Het verhoogt misschien de gevoeligheid, maar ik zou zeker niet willen zeggen dat jongeren zich niet ongerust maken of biodiversiteit. Uit alles blijkt dat ze dat wel degelijk doen en dat ze zich ook heel erg van bewust zijn dat zowel zeg maar de klimaat als de biodiversiteitsproblemen natuurlijk allemaal te maken hebben met onze manier van leven.
Ja.
Dat is uiteindelijk natuurlijk de basis van alles, dat wij deze planeet als het ware tot het laatste restje uitzuigen en exploiteren. Dat is de oorzaak van al onze...
Precies. Dus, en daar protesteert ze tegen. Maar nog even, Jean-Pierre, je zei van we hebben de landbouw genoemd als belangrijke factor. Ja. Vooral als het over insecten gaat. We hebben de overbevissing genoemd. Ja. Op welke manieren beschadigt de mens nog meer die biodiversiteit?
Door afname van leefgebied. Bijvoorbeeld, het bekendste voorbeeld is het tropisch regenwoud in Brazilië. Daar gaan iedere maand voetbalvelden van verloren. Ik zag toevallig gisteravond op tv nog een reportage over mensen die aan de randen daarvan wonen. Die zien al jaren geen apen meer die ze hun hele leven lang gezien hebben. Ja, die verdwijnen natuurlijk. Maar in Nederland zie je het ook. Nederland bestaat voor 70% uit landbouwgebied. Er komen overigens ook bossen bij, dat moet ik er dan wel weer bij zeggen. Maar het grote plaatje over de hele wereld is dat wilde natuur, als je het zo mag noemen, steeds meer plaats moet maken.
Sommige soorten hebben gewoon leefruimte nodig. Als ze die niet hebben, gaan ze gewoon, sterven ze af.
Dat ook. Ja, ja. Maar woningbouw, landbouw, dat vreet allemaal grond. Eigenlijk de toename van de wereldbevolking aan mensen. Ja. Wij hebben ruimte nodig en dat wordt dringen op de planeet. Dus dat is ook nog een factor.
Maar hoe sterven ze dan uit? Want ik stel me voor een apenkolonie. Die woont in een regenwoud. Het leefgebied wordt steeds kleiner. Maar denk je, op een gegeven moment kunnen ze dat misschien ook weer ergens anders proberen te gaan leven? Of hoe werkt die uitsterving?
Dat laatste, dat is maar zeer de vraag of dat lukt. En daarnaast heeft een populatie heeft een soort kritische grens. Als je daaronder komt, dan wordt er niet meer gepaard. En als er gepaard wordt, ontstaat er inteelt en neemt de kwaliteit van je populatie sowieso af. Wat je ook heel vaak ziet als mensen dichterbij komen, dan wordt er gejaagd op die laatste paar apen of leeuwen of wat dan ook. Dat zie je nu nog steeds met verschillende diersoorten die bedreigd zijn en desondanks toch bejaagd. Want dat geeft toch inkomsten voor de bevolking daar. En daar kunnen ze dan weer mooie groene projecten mee doen, is ongeveer het verhaal.
Okay,
dus dat goed. Is echt wel een lastig ding. Ja. Vervuiling hebben we het nog niet over gehad. Hè? Gewoon wat wij allemaal uitstoten aan uitlaatgassen en troep. En klimaatverandering, wat dan weer het gevolg is van dat gedrag van ons met ons allen. Maar er zijn ook soorten die gewoon uitsterven omdat het te warm wordt. De praktijk is een beetje dat veel soorten van zuidelijke, warmere streken naar boven, naar het noorden worden gedreven, omdat het daar warmer wordt. En daar dus tijdelijk de ideale omstandigheden zijn om te overleven. Maar als die opwarming doorgaat, dan schuif je op een zeker moment van de wereld af. Aangenomen dat die plat is. Wat wij allemaal weten. Dat
precies. Goed, je zei al, je schetst al de belangrijke rol van de insecten. Die staan eigenlijk onderaan de voedselketen. En als die uitsterven, dan komt de hele keten in de problemen. Ja. Wat zijn nog meer de nadelen? Of waarom is het erg dat die biodiversiteit afneemt?
Kijk, de insecten, daar hebben wij ons voedsel aan te danken. Die zijn belangrijk voor bevruchting van allerlei gewassen. Maar wij halen ook medicijnen uit dieren en planten. En daar valt nog een hele hoop in te ontwikkelen en te ontdekken. Als dat wegvalt, dan missen wij de mogelijkheid om onszelf te genezen. Dus dat lijkt me ook een zeer aanzienlijk risico. En daarnaast, maar dat is misschien een sentimenteel argument, dat heeft met die oudere mensen misschien te maken. Het is ook een rijkdom, een ervaring om te zien dat er leven om je heen is. Dat wij niet het enige leven op aarde zijn. En dat we allemaal evenveel recht hebben zelfs om te leven. Maar dat is niet een tastbaar iets.
Bijna sentimentele overweging. Ja. Ik kan me herinneren dat Bas Haring of iemand anders heeft wel eens gezegd van ja, dat is overschat. We hebben helemaal niet zoveel soorten nodig.
Ja, strikt genomen heeft hij daar gelijk in. Als de pandabeer uitsterft, dan vergaat de mensheid niet en de wereld ook niet. Maar ja, tegelijkertijd zijn heel veel mensen toch gehecht aan die pandabeer.
Ja.
En ook daarvoor geldt, die pandabeer is een schakeltje in dat hele complexe ecosysteem. Wat je toch zoveel mogelijk maar overeind moet houden.
Ben, zie jij nog nare bijeffecten van minder soorten op de planeet?
Het gaat niet alleen om soorten. Biodiversiteit gaat over soortenrijkdom. Dat is eigenlijk de beste Nederlandse term. Hè. Dat sluit ook aan bij dat woord rijkdom. Het is een rijkdom die we hebben. Het is als het ware ons gezamenlijk natuurlijk erfgoed. Maar het gaat niet alleen zeg maar, om die soorten planten en dieren. Het gaat ook zeg maar, om hun onderlinge verwevenheid. Het gaat eigenlijk om de ecosystemen die door die dieren en die planten worden bevolkt.
En moet je in stand houden?
Die moet je in stand houden, want er zijn niet alleen zeg maar de wereld bestaat uit talloze ecosystemen op land en ook in de zee. Al die ecosystemen die vervullen weer met elkaar en hebben samen zeg maar een soort functie. Samen vormen ze de biosfeer. Maar er zijn een aantal ecosystemen die zijn voor de mens van cruciaal belang. Belangrijk bijvoorbeeld voor het produceren van ons schone water, onze schone lucht, maar ze zijn ook bijvoorbeeld belangrijk omdat ze uniek zijn. Dat wil zeggen dat bepaalde planten en dieren natuurlijk op geen enkele andere plek in de wereld voorkomen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal redenen zeg maar om zowel die soorten als die ecosystemen te beschermen.
Maar zeg je eigenlijk die ecosystemen houden ook de planeet schoon en gaan ook het broeikaseffect tegen?
Ja,
hoe werkt dat dan precies?
Nou, bijvoorbeeld planten nemen natuurlijk CO2 op. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Ze geven zuurstof af. Dus je zou kunnen zeggen dat planten zorgen, en met name ook de oceanen, de algen in de oceanen, plankton in de oceanen, zorgt eigenlijk voor onze gezonde atmosfeer. De atmosfeer die wij met z'n allen vervuilen, wordt voor een groot deel door de natuur, door de planten en door de oceanen, als het ware weer een beetje gezond gemaakt.
Mm-hmm.
Dat kan de natuur eigenlijk alleen maar doen zolang wij de natuur daartoe in staat stellen. Als wij de natuur, de biodiversiteit en de natuurlijke ecosystemen kapot maken, dan maken we daarmee eigenlijk, zou je kunnen zeggen, onze eigenlijke, met een soort abstract woord, onze natuurlijke life support systems, onze levensondersteunende systemen van de aarde, maken we kapot. Ja, uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf.
Maar en het is heel moeilijk om precies te bepalen welke rol elke soort in zo'n biosysteem vervult, maar het zijn hele delicate systemen die snel uit balans kunnen raken. Dus eigenlijk moet je zoveel mogelijk diversiteit in stand houden om die systemen stabiel te houden.
Ja, je kan zeggen het zijn kaartenhuizen. Je kan er misschien één of twee kaartjes uittrekken, maar als je er te veel uithaalt, stort het in. En het punt is dat we heel veel dingen niet weten. Dus er gaan nu soorten verloren waarvan we niet weten welke functies ze vervullen en die we soms zelfs niet eens kennen, die nog niet eens een wetenschappelijke naam hebben. Dus we maken dingen kapot waarvan we zelf geen idee hebben wat het allemaal betekent. En de risico's die we daarmee over ons afroepen zijn enorm. En volgens de VN dreigen meer dan 1 miljoen soorten, planten en dieren deze eeuw uit te sterven. Dus het is echt catastrofaal. Ze noemen het niet voor niks de zesde extinctiegolf, de zesde uitsterving.
Maar hoe moeten we hier, als we even heel erg uitzoomen, hoe moeten we nou hier naar kijken? We hebben die geweldige documentaire van David Attenborough, velen van ons gezien. En daar schetst hij eigenlijk dat die enorme rijkdom eigenlijk te danken is aan een hele unieke samenloop van allerlei atmosferische omstandigheden. He, dus je zou ooit had je het programma serie Een Schitterend Ongeluk. Is die enorme rijke biodiversiteit, is dat als we daar later over een paar millennia op terugkijken, gaan we dat beschouwen als een schitterend ongeluk? Ja, jij bent nog niet zo ver, want jij wil het koet allemaal beschermen. hoe kijk jij daar tegenaan, Jean-Pierre? Is die enorme rijkdom aan soorten, is dat niet iets eenmaligs geweest wat te danken is aan een volstrekt unieke samenloop van omstandigheden? Is het reëel om te verwachten dat je dat helemaal overeind kunt houden? Of is het in de geschiedenis vaker voorgekomen? Hè? We hebben eerder extinctiegolven gehad, dat we van een grotere soortenrijkdom naar minder soortenrijkdom.
Ja, maar dat was op zich, dat is wel belangrijk om dat te zeggen. Die eerdere extinctiegolven vonden allemaal plaats in onze prehistorie. Dat wil zeggen, toen was de mens nog niet. Deze extinctiegolf die wordt veroorzaakt door de mens. En het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen, voor zover wij weten, van de planeet, dat één soort als het ware het complete planetaire ecosysteem in gevaar brengt.
Ja.
Dus dat is wel tamelijk uniek en uniek in de.
Dus
in
wij
de
zijn er verantwoordelijk voor het eerst.
Volgens de wetenschap is dat het geval. Ja,
ja, oké. Okay.
Maar ja, de vraag is dus wel: gaan we onszelf toestaan om gezellig met z'n allen ten onder te gaan? Dat is best mogelijk om de stemming er maar even
of in te halen. Of we zelf ook meedoen in die extinctiegolf.
Ja, nou ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd ook gezien wat we net allemaal zeiden onvermijdelijk. Als het echt fout gaat, dan worden wij meegezogen. Maar je kunt je afvragen, ja, hoe erg is dat eigenlijk voor de wereld? Hè? Je was aan het uitzoomen.
Ja.
Dus het kan inderdaad zijn dat wij inderdaad in een nieuwe golf zitten waarin we onszelf in een kolk meezuigen en dan zal de aarde nog steeds blijven doordraaien en er daarna weer anders uitzien.
Heel goed. Voorlopig gaan we nog proberen de planeet te redden, hè?
Ja, dat was wel een klein beetje.
Ja. En wat is daarvoor nodig? Wat moet er nu heel snel gebeuren?
Nou ja, zeg jij maar, Ben. Er is een top. Het verschijnsel van die tops, die kennen we wel uit de media natuurlijk. Meestal kun je van tevoren al voorspellen hoe dat gaat. Er worden wat goede intenties uitgesproken en aan het eind blijkt dat ze niet gehaald worden. Er worden wat compromisafspraken gemaakt en 10 jaar later blijkt dat die weer niet gehaald zijn. En dan is het tijd voor een nieuwe top. Dat is een beetje het ontluisterende beeld van hoe het zal gaan.
Oké, Ben, doe ons het meest gunstige scenario van de top in Montreal. Wat is het belangrijkste doel en hoe denkt de voorzitter China dat te gaan bereiken? Ja.
Die top waar bijna alle landen van de wereld bij zijn aangesloten, dat is de top van de Conventie voor Biodiversiteit van de VN. Bijna alle landen van de wereld doen daaraan mee, behalve de Verenigde Staten overigens. Die zijn geen lid. Maar die moeten om de zoveel jaar een nieuw akkoord afsluiten over de bescherming van de biodiversiteit en de natuur, zou je kunnen zeggen. En wat er nu op het programma staat, is ze moeten een nieuw akkoord afsluiten voor de periode 2020-2030. En vooruitblikkend naar het midden van de eeuw, 2050. Het akkoord moet eigenlijk behelzen een aantal doelen om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Het kan van alles zijn. Dat is zeg maar van het terugdringen van pesticiden tot het schrappen van schadelijke overheidssubsidies. Bijvoorbeeld voor de ontginning van regenwouden, om iets te noemen. Tot het instellen van nieuwe beschermde zones. Nou, er zijn 24 van die doelen. Daar zijn ze al jaren over aan het bakkeleien. Die top zou in 2020 eigenlijk gehouden worden in Kunming, China. Vandaar dat China ook de voorzitter is. Maar door corona is het allemaal uitgesteld. Een paar keer zelfs. En nu wordt het in Montreal gehouden, omdat de VN-conventie in Montreal is gevestigd. Het belangrijkste doel zou je kunnen zeggen van dit akkoord, van iedereen hoopt dat het een zo krachtig mogelijk akkoord is, is dat er in 2030 30% van de aarde, zowel van het land als van de zee, een vorm van bescherming zou moeten genieten. Dus een soort natuurreservaat, beschermd gebied zou moeten zijn. Dat is nu ongeveer de helft voor wat betreft het
15%
land. Ja.
Van de wereld is beschermd en dat moet verdubbelen.
Ja, dat moet verdubbelen inderdaad. En waar het gaat zeg maar om zeeën en oceanen, moet het zelfs verdriedubbelen. Dat is zeg maar het symbolische doel waar deze top om draait.
Is dat belangrijk?
Dat is zeker belangrijk, omdat we weten zeg maar, dat beschermde gebieden, daar doet de natuur het beter dan in niet beschermde gebieden. Zo zeggen, dat is logisch.
Maar op zee betekent dat er niet meer gevist mag worden.
Een van de problemen waarom het gaat, is dat onduidelijk is wat die bescherming dan precies inhoudt. Sommige landen willen totale bescherming. Dat wil zeggen dat wanneer je een stuk zee beschermt, dat er inderdaad ook niet meer gevist kan worden. Andere landen zeggen, er mag niet meer gevist worden door industriële vissers. Zeg maar dus door de grote kotters van de West-Europese landen, bijvoorbeeld ook Nederland. Maar bijvoorbeeld wel door kleine vissers die daar aan de kust wonen met hun kleine bootjes en hun kleine netten. Dat mag dan eventueel wel. En andere landen willen een veel grotere, veel ruimere openstelling voor economische activiteiten. Nou, dat is een van de dingen waarover dan geruzied wordt.
Ja, maar je hebt dus twee onderhandelingen. Eerst welke gebieden precies en hoeveel gebieden en dan nog hoe ga je met die gebieden om?
Ja.
En welke gebieden komen in Nederland en wat betekent dat voor Nederland of Europa?
Nou, dat is ook nog een kwestie waar landen natuurlijk niet over eens zijn. Het idee is zeg maar dat 30% van de wereld, dat wil zeggen, je zou zeggen van de wereld als geheel, een vorm van bescherming krijgt. Omdat wetenschappers denken dat het minimum noodzakelijk is om de natuur en de biodiversiteit min of meer gezond te houden. Of liever gezegd weer gezond te krijgen. Volgens heel veel andere wetenschappers zou het eerder 50% moeten zijn. Maar goed, het is een soort minimumprogramma. Maar 30% gemiddeld wereldwijd wil niet zeggen dat voor elk land ook nadrukkelijk die 30% zou moeten gelden. Dat vinden althans veel landen, zoals Nederland, maar bijvoorbeeld ook landen als Singapore. landen die relatief klein zijn, waar veel mensen wonen met veel economische activiteit, die helemaal geen natuur meer over
hebben. Oké, maar elk land krijgt een andere taakstelling.
Nou ja, een van de manieren waarop je dit probleem zou kunnen tackelen is door te zeggen, er zijn heel veel rijke landen met relatief weinig natuur en er zijn heel veel arme landen met heel veel natuur. Ja. Dus wat zou dan een goede methode zijn? We zouden kunnen zeggen van rijke landen betalen arme landen om hun natuur te beschermen. Landen als Colombia of Peru die zeggen, wij hebben heel veel regenwoud, waarom zouden wij ons regenwoud niet mogen exploiteren? Jullie Europese landen hebben al jullie eigen bossen.
Gekapt.
In het verleden allemaal gekapt. Waarom mogen wij dat niet? Dat probleem zou je kunnen oplossen door te zeggen van, wij betalen jullie om dat regenwoud te laten staan. Want die regenwouden, die zijn natuurlijk met name de Amazone, maar ook de Congo en ook in Zuidoost-Azië, dat zijn natuurlijk longen van de aarde. En die zijn voor de wereld van belang. En niet alleen voor die landen waar die regenwouden toevallig liggen.
Gaat het ook gebeuren? Wat weet je van, hoe is de voortgang op de top nu?
Nou, de voortgang is slecht. Dat is deels altijd zo. Dat wil zeggen, al die toppen, VN-toppen, waar bijna 200 landen bij elkaar zijn, die verlopen meestal volgens het standaard patroon. Eerst gaat het allemaal heel erg moeilijk. Dan moet het echt ongelooflijk bijna gaan klappen. En dan komen er misschien wat partijen in beweging.
Maar hoe komt dat? Is dat omdat de korte termijn altijd domineert? Dat het toch, het is de mensen niet gegeven om in het belang van de wat langere termijn te handelen?
Nee, alle landen hebben natuurlijk enorme economische belangen. Al deze, kijk ook bijvoorbeeld wanneer het gaat om gebieden beschermen. Dat zijn gebieden waar mensen wonen, waar economische activiteiten plaatsvinden. Er liggen kolenmijnen, er wordt olie gewonnen. Dus er zijn enorme belangen. En al die landen staan natuurlijk eerst en vooral voor hun eigen belangen. En er speelt ook altijd zeg maar, een soort fundamenteel wantrouwen tussen rijke en arme landen. Dat is in de VN sowieso het geval. Dat speelt ook bij de klimaattoppen. Waarbij de arme landen zeggen, ja, we zitten in de problemen door jullie zeg maar, ongelimiteerde ontwikkeling.
Dat sentiment wordt sterker. Hè? Dat zagen we ook al bij de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Dat
zeker.
Eigenlijk minder welvarende landen zeggen betalen.
Ja, dat is nu ook het geval. Dat is een van de redenen waarom het nu ook op dit moment spaak loopt. Gisteren zijn een hele hoop ontwikkelingslanden zijn eigenlijk uit de gesprekken weggelopen. En zijn in een soort staking gegaan. Want ze vinden dat de rijke landen, waaronder ook de EU, waar Nederland natuurlijk onderdeel van is, niet genoeg bewegen, niet genoeg bereid zijn tot compromissen. En een van de dingen waarom het gaat, is dat ze graag een speciaal fonds, een nieuw fonds, waarin zo'n 100 miljard per jaar zou moeten worden gestoken, waarmee rijke landen, arme landen kunnen helpen om die biodiversiteit te beschermen. Rijke landen hebben daar niet zoveel zin in. Er zijn al heel veel andere fondsen. Die moeten ook al heel veel betalen voor hun klimaat, voor de klimaatplannen. Ook van arme landen is nu het idee. Dus die werken een beetje tegen. En die hebben een ander probleem. Dat is dat die arme landen, daar zitten een paar landen bij, zoals bijvoorbeeld Brazilië en China, die in de tijd dat deze toppen werden georganiseerd voor het eerst, behoorden tot de arme ontwikkelingslanden. Maar die natuurlijk dat nu al lang niet meer zijn. Het zijn rijkere landen geworden, misschien zelfs wel rijke landen. En het Westen vindt, jullie moeten ook eens een keer gaan betalen. Dus waarom zou China als een arm land geld moeten ontvangen van het rijke Westen voor biodiversiteitsbescherming, als het zelf meer dan genoeg geld heeft? Nou ja.
Oké. Okay. Dus het is uiteindelijk een best wel ordinair gevecht om geld aan het worden.
Als je met mensen praat die op die toppen gebokt en gemaakt zijn, die zeggen, het gaat uiteindelijk altijd om geld. Ja. En geld, dat klinkt heel negatief, maar je kan ook zeggen, geld kan ook een middel zijn tot een oplossing. Ja. Dus heel vaak is het zo dat wanneer rijke landen gaan bewegen en een miljard ter beschikking stellen, dat gaat overigens niet alleen om 100 miljard per jaar, maar volgens de VN is per jaar in 2025 700 miljard nodig, alleen al voor de natuurbescherming. Maar dan kan dat geld ook dingen mogelijk maken.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, het is in het belang ook van westerse landen, ook van Nederland, om de portemonnee te trekken. Omdat dat dan uiteindelijk zeg maar die natuurbescherming wereldwijd.
Maar 700 miljard maakt. Per jaar of in totaal?
700 miljard per jaar, dus in dollars dus of in euro's.
100 dollar per aardbewoner ongeveer.
Je bent een betere hoofdrekenaar rekenaar dan ik.
7 miljard, of inmiddels zijn het 8 miljard.
Volgens mij zijn het 8 miljard, maar goed, laat het afronden. Maar dat klopt. Maar je kan ook zeggen, dat is denk ik heel belangrijk om je te realiseren. Dat klinkt als van, er wordt weer gevraagd om geld. Meer honderden miljarden. We geven al overal honderden miljarden aan uit. Aan corona, en nu weer aan klimaat, en nu aan de natuur. Maar je moet zeggen, dit zijn geen kosten. Dit zijn investeringen.
Ja.
En er zijn hele goede rekenaars, ook van grote verzekeringsmaatschappijen en van ontwikkelingsbanken, die hebben voorgerekend dat van elke dollar, van elke euro die je steekt in herstel en bescherming van natuur en biodiversiteit, de rendementen daarvan, die kun je begroten op zeker $5. Dus het is $1 investeren is $5 terugkrijgen op termijn.
Je moet nu instappen.
Je moet nu instappen om de natuur te beschermen.
Dat is een hoopvolle boodschap. Het is dus rendabel en het wordt misschien de komende tijd alleen nog maar rendabeler als we steeds meer geconfronteerd worden met de nare gevolgen van de afnemende biodiversiteit. Mag jullie allebei heel erg bedanken.
Ja.
U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering en presentatie in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.